Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, wees welgekomen in ons programma De Rots in de Branding. In deze uitzending gaan we samen een brief doornemen waarin Monseigneur Koen van Houten, hulpbisschop voor Vlaams-Brabant, zich richt tot, zoals hij ze noemt, de priesters-senioren. Hij bezorgde ons deze tekst om ze te verwerken voor de radio, wat wij met heel veel plezier ondertussen hebben gedaan. De brief bevat een aantal, zoals hij ze noemt, bouwstenen voor een spiritualiteit van priesters-senioren. Zoals hij schrijft, deze bouwstenen vormen een aanzet voor verdere persoonlijke reflectie en uitwisseling met confraters. Maar beste luisteraars, na het doornemen van de volledige tekst durf ik er gerust bijvoegen, en Monseigneur zal er zeker mee akkoord zijn, ook voor de leken zit er heel wat stof bij ter reflectie. Dus houd de knop van de radio maar open, zelfs al bent u geen priester. In zijn inleiding spreekt Monseigneur over de crisis die het kerkelijk geloven vandaag doormaakt, waarbij naast de vele onverschilligheid toch een nieuwe gevoeligheid voor religie en spiritualiteit opduikt. Maar dikwijls wordt dit uitgedrukt in een brede en vage zin, en daarom wil Monseigneur voor eerst duidelijk vooropstellen wat onder spiritualiteit wordt verstaan.
Spiritualiteit duidt voor ons op een levenswijze in de geest van de Heer. Leven naar zijn voorbeeld en in de kracht van zijn geest. Het gaat dus om de evangelische grondhouding die ons hart en onze geest, ons bidden en werken, heel ons leven als christen en als priester doordringt.
Monseigneur beklemt ook hoe de beleving van ons geloof en onze roeping evolueert met de jaren. Er is een vaste kern in de spiritualiteit die min of meer gelijk blijft. Maar er zijn ook klemtonen die verspringen naar gelang de perioden in ons leven. En Monseigneur stelt voor enkele kleurschakeringen te overlopen. Uiteraard onvolledig. Daarom deze bouwstenen die een aanzet moeten betekenen voor verdere persoonlijke reflectie en uitwisseling met confraters.
In de beginjaren na onze eerste benoeming is de beleving van ons priester zijn anders dan in de jaren waar we grote verantwoordelijkheden mogen dragen. Ook de periode na onze pensionering met meer rust, maar dikwijls ook meer zorgen qua gezondheid en huisvesting, geeft een eigen kleur aan ons priester zijn.
Voor de eerste bouwsteen blikt Monseigneur van Houten terug op de voorbije jaren.
Een terugblik op ons leven en werken als priester laat heel wat herinneringen naar boven komen. Er waren tegenslagen, momenten van ontgoocheling en periodes waarin we zelf wellicht tekortschoten. Niet al onze dromen zijn uitgekomen. Niet alles in het leven loopt nu eenmaal zoals we het hadden verwacht.
Zo hoopt hij dat deze donkere kleuren niet leiden tot cynisme of zelfs verbittering. En daarom is zijn grote hoop dat we tijdens die laatste periode van ons leven kunnen groeien in dankbaarheid. En hij somt een aantal voorbeelden op als de gave van het leven, waarbij we geboren worden uit de liefde van onze ouders. De Heer en zijn blijde boodschap, die ons werd aangebracht door onze ouders thuis, op school, in de jeugdbeweging. Ons geloof, onze opvoeding, talenten, kansen om te groeien als mens, als christen en als priester. We moeten ook erkentelijk zijn voor wat we mochten verwezenlijken in school en parochie. We moeten God danken om de kracht en de wijsheid, de goede medewerkers en de vorming en begeleiding van vele mensen. Maar we mogen, aldus Monseigneur, de pluimen niet allemaal op onze eigen hoed zetten, waarvoor Paulus reeds opmerkte in de eerste brief aan de Korintiërs. Trouwens, vriend, wie vindt jou zo belangrijk? Wat heb je dat je niet gekregen hebt? En als je alles cadeau gekregen hebt, waarom die drukte alsof alles van jezelf kwam? Aldus Paulus. En alzo besluit Monseigneur deze eerste bouwsteen met.
Achteraf gezien durven we zelfs dankbaar omzien naar de moeilijker tijden. We zijn dankbaar omdat we konden trouw blijven aan onze roeping en kracht vonden om telkens weer opnieuw te beginnen. Nu het meer zichtbaar wordt dat onze levensweg ten einde loopt, kunnen we best leven als eucharistische mensen, die niet alleen met woorden, maar met heel hun hart en levenshouding belijden dat God onze dankbaarheid meer dan waardig is.
Voor de volgende bouwsteen haalt Monseigneur van Houten de eventuele wonden naar boven die priesters hebben opgelopen tijdens hun actieve pastorale periode. Slachtoffer geweest van een of ander onrecht, uitsluiting, ongegronde roddels, harde woorden van confraters, onbegrip bij oversten. Daarbij komt dan nog de pijnen ten gevolge van de achteruitgang van de kerk en de kritiek en misschien ook nog ruzies of felle discussies binnen vrienden- of familiekring.
Grote vraag is wel hoe we met dergelijke wonden omgaan. Zitten we er lang en veel in te peuteren, waardoor het gapende open wonden blijven? Of laten we gewoon de tijd passeren en komt er langzaam genezing, totdat enkel nog een litteken te zien is, dat echter geen pijn meer veroorzaakt?
Maar Monseigneur stelt zich de vraag, is de tijd dan een wonderdokter? Is het niet veeleer nodig goede geneesheren of geneesvrouwen te zoeken die ons begeleiden in de verwerking van onze kwetsuren? Richten we ons voldoende tot de Heer, die onze wonden heelt met zijn liefdevolle aandacht en zorg? En zo noemt de tweede bouwsteen de vergeving, waarbij haat en wrok best buiten ons hart wordt gehouden, wat niet altijd eenvoudig is. Bij dit alles bidt een priester ook om kracht om anderen van harte te kunnen vergeven. Een kracht die onze eigen wonden doet genezen. Maar dan wordt het ook duidelijk dat we zelf ook vergeving nodig hebben. En de bron die Monseigneur aanhaalt, is een vernieuwde beleving van het verzoeningssacrament, die hij uitdrukt als de Simeonsvrede, die de priesters bidden bij elke dagsluiting, er waarbij ze het op zichzelf moeten leren toepassen. Uw dienaar laat gij, Heer, nu naar uw woord in vrede gaan. Mijn ogen hebben thans uw heil aanschouwd.
Ons hart vindt een vrede terug die spoorloos leek. Ook wordt het steeds meer duidelijk dat we zelf mensen gekwetst hebben en vergeving nodig hebben. De stap zetten naar een eerlijk bekennen en bedelen om vergeving ligt niet voor de hand, maar kan zo bevrijdend en helend werken.
Na dankbaarheid en vergeving haalt Monseigneur twee andere bouwstenen naar boven. Leren relativeren en vooral de hoop bewaren. En hij keert terug naar de grote idealen, de vele dromen en goede wil die aanwezig was bij het begin van elk apostolaat met een jonge, enthousiaste gedrevenheid. Er was de leuze van Vlaanderen vernieuwen in Christus. De katholieke opvoeding verzekeren in school- en jeugdbeweging. De missies steunen. Parochies doen bloeien. En de christelijke sociale organisaties uitbouwen. En dan stellen we vast dat vele plannen en projecten maar een tijd meegaan. Sterke idealen zoals missionering, huwelijksmoraal, eerbied voor het leven, scoorden in deze nieuwe tijd lang niet meer zo hoog in de samenleving en zelfs niet in de kerk. En daarbij komt dan ook
kleine of grote haperingen qua gezondheid maakten ons duidelijk dat onze aardse levenskracht beperkt is. Dat we broze wezens zijn van wie de dagen geteld zijn. We stonden dikwijls genoeg bij een ziek of sterfbed om te beseffen hoe vergankelijk en nietig we zijn. We staan alleen langer stil bij het graf van geliefden die ons in de dood zijn voorgegaan.
Met de jaren, vervolgt hij, hebben we leren te relativeren. En daarbij helpt veel om toch een nodige humor te behouden en zelfs met onszelf eens te kunnen lachen. En Monseigneur van Houten schrijft verder hoe alles erop lijkt dat na de dood alles eindigt in een niemandsland als we gewoon nuchter of wetenschappelijk denken. En ons enkel troosten met de gedachte dat doden verder leven in de herinnering van wie achterblijft, vormt uiteindelijk een schamele troost.
Durven wij ons toevertrouwen aan Jezus' belofte dat de doden de kracht van zijn opstanding zullen gewaar worden en geroepen zijn om te delen in zijn heerlijk leven? Veel van onze tijdgenoten halen de schouders op als ze die vraag horen. Mocht het ons gegeven zijn om in tijden van aftakeling en naderend leven zijnde de hoop te bewaren op nieuw leven voorbij de dood. In ons hart kan het verlangen groeien om voor altijd samen te zijn met de Heer. Thank you. Het is ons aller droom geweest mensen nabij te zijn in uren van miserie en verdriet. In Jezus' naam wilden we hen tot troost en steun zijn. We dachten er niet onmiddellijk aan dat ook voor ons het uur zou aanbreken van het binnengaan in het mysterie van het lijden, zoals Jean Vanier het noemt. We worden ziek en afhankelijk.
En zo komt Monseigneur bij het kruis, die een duidelijke plaats gaat innemen in deze laatste fase van het leven. Zoals de ervaringen met het verlies van geliefde naasten, in het afnemen van de levenskracht en de moed om verder te leven, in angsten, wie er voor ons zal zorgen, waar we terecht gaan komen. Maar het kruis biedt aan ieder de kans in die kwade dagen binnen te gaan in een ander mysterie. Het mysterie van de solidariteit, een bron van vreugde, zoals het kunnen terugvallen op trouwe vrienden, het leren kennen van de deskundige hulpverleners en zorgdragers. Maar vooral in deze periode een periode van genade om op de Heer te vertrouwen, die met ons gaat, dag na dag, uur na uur.
Telkens Gods naam, ik zal er zijn, of ik ben met u alle dagen, mag klinken in ons gelovig hart, wordt er nieuwe moed en nieuw vertrouwen geboren. Het kunnen vertrouwen dat God ons blijft dragen, maakt ons sterk en geeft ons draagkracht als het lijden ons deel wordt.
In de volgende bouwsteen, om te overwegen, blijft Monseigneur Koen van Houten bij de zekerheid dat niemand alleen is. Zoals Johannes het in hoofdstuk 16 uitdrukt. Toch ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. En hij herinnert de priesters hoe ze met vele mensen hebben samengewerkt in vergaderingen, vieringen, parochiefeesten, huisbezoeken. Het kon toen erg druk zijn en toen waren we blij om eens rust en stilte te kennen. Maar nu vandaag zijn we op rust en meer alleen, minder mobiel, gezondheidsproblemen en gedwongen thuis of in een kamer. Nog enkele bezoekjes van de getrouwen.
In gebed en stille overweging houden we contact met onze onzichtbare levenspartner, die ons trouw belooft in goede en kwade dagen. Ons celibaat, omwille van het Rijk, houdt een blijvende keuze in om God te zoeken en in verbondenheid met Hem geluk en vrede te vinden.
Maar er is meer dan dat alleen zijn. Meer en meer worden priesters door de tijdgenoten beschouwd als, zoals Monseigneur omschrijft, zonderlinge figuren. Figuren die niet alle nieuwe trends volgen in cultuur en samenleving, die zich kritisch opstellen tegenover het materialisme, die de eerbied voor het leven en de huwelijkstrouw, evangelie, gebed en geloof hoogschatten, wat vandaag bizar en achterhaald wordt door sommigen. En dan kan de verleiding groot zijn om zich te gaan verburgerlijken, om alzo toch wat sympathie te winnen bij de tijdsgenoten.
Zou een christelijke grondhouding er niet veel meer in bestaan, zelf te blijven zoeken naar verdieping van ons evangelisch leven en dit te combineren met begrip en goedheid voor de mensen van deze tijd. Een harde en veroordelende houding ten aanzien van mensen kan nooit evangelisch zijn. We kunnen vragen hebben bij hun denk- en leefwijze. Maar van Jezus leren we iedere mens te benaderen met de welwillendheid die zijn Vader eigen is.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars, we overlopen de open brief geschreven door onze hulpbisschop Monseigneur Koen van Houten en gericht tot de priester-senioren. Het bevat een aantal bouwstenen, gedachten, reflecties waarover ze kunnen nadenken en eventueel delen met hun confraters tot steun in hun laatste levensfase. Maar ook de leken, waaronder de meeste van jullie, beste luisteraars, kunnen er onze geestelijke vruchten uit plukken. In een volgende reflectie heeft Monseigneur het over de ervaringen die de priester-senioren hebben opgedaan in hun jarenlange pastorale werk. En alzo hebben velen een soort van diagnose gemaakt over de toestand van de kerk en de wereld en met een aantal soms overtuigende remedies. En dat uit zich in twee richtingen. Ofwel vinden we dat de kerk te traag evolueert en meer moet aansluiten bij de moderne cultuur. Of de kerk is te snel veranderd en dient enkele traditionele opvattingen en gebruiken in ere te herstellen. En Monseigneur beaamt dat het boeiend is na te denken en uit te wisselen daarover, zoals hij het noemt, het tijdsgewricht waarin we zijn terechtgekomen. Maar het gevaar is dat we vast komen te zitten in een stellingenoorlog, waarin ieder zich hardnekkig vasthoudt in zijn eigen gedacht en zich angstig gaat schuilen in een kleine kring van vertrouwde gezichten, met het risico in een ghetto of op een geïsoleerd eiland te komen. En daarom roept hij op voor een meer open geest, maar in trouw aan onze grondintuïties.
Het leven wordt boeiend als we in wederzijds respect kunnen praten met mensen die van mening verschillen en bereid zijn om samen te zoeken naar wat waar en betrouwbaar is. In al die contacten is het goed overtuigd te zijn van de blijvende aantrekkingskracht die van de Heer en zijn evangelie zal blijven uitgaan. Hij zal er zijn, ook morgen en voor de komende generaties. Wat een geluk als we kunnen vertrouwen op zijn belofte. Zie, ik maak alles nieuw.
En Monseigneur verklaart verder hoe we een gelovige opvoeding hebben bekomen met woorden en beelden uit die tijd gebruikt. Hoe we later zelf gingen nadenken en studeren, waarbij we ons geloof nog meer gaan integreren in ons persoonlijk leven. Hoe we eigen accenten en een nieuwe taal zochten om ons uit te drukken. En dat allemaal om goede gidsen te zijn in de pastorale opdrachten die de bisschop ons toevertrouwde. Maar in de loop der jaren stellen we vast dat dit kerkelijk geloven niet meer zo vanzelfsprekend is. Misschien zelfs met verwarring in ons eigen hart bij het aanhoren van vele theologische richtingen die zich ontwikkelden. Maar toch.
Doorgaans beleven we ons geloof als een kostbare schat. Een bron van zingeving, inspiratie en kracht. We blijven eerlijk zeggen dat we geen rijkere of betere boodschap over God en mens kunnen vinden. Kunnen en mogen geloven in de Vader van Jezus brengt rust en schenkt geborgenheid. Op onze beste momenten kunnen we beamen dat het geloof ons ontspant. Wie vertrouwt in Gods hand te zijn, kan veel dragen en verwerken.
Monseigneur vermeldt hoe door het wegvallen van de grote verantwoordelijkheden het beleven van het geloof nog meer een persoonlijke zaak is geworden die telkens nieuwe keuzes vraagt om het uit te zuiveren. En zo kan het gebeuren dat er scherpe vragen naar boven komen. Is Jezus wel verrezen? Is Hij waarlijk de Zoon van God? Is er leven na de dood? Waarom toch zoveel kwaad en lijden in de wereld en in ons hart? Zijn de Bijbelverhalen meer dan verhalen? Wie luistert er als ik bid? Is God er wel?
Ieder van ons kan in een donkere nacht terechtkomen, waarin twijfel ons overmand. Mochten we met die vragen en twijfels naar de Heer gaan en steeds weer herhalen: ik geloof. Kom mijn ongeloof te hulp.
In een volgend puntje van de boodschap van Monseigneur van Houten staat centraal het woordje loslaten. Hij legt uit hoe dit loslaten meermaals gebeurde, bij nieuwe benoemingen, waar soms met pijn in het hart afscheid moest worden genomen van geliefde mensen en vertrouwde leefomgevingen. En dit in een geest van evangelische beschikbaarheid en pastorale gehoorzaamheid. Anderen waren blij met de nieuwe uitdaging. En zo kwam er het afscheid van de laatste werkplek, maar met een dubbel gevoel. Enerzijds een ontlasting van zware verantwoordelijkheden, maar anderzijds een gevoel van overbodig te zijn. Plots zijn er minder grootse plannen en komen steeds meer herinneringen naar boven. En daarom roept Monseigneur op te bidden voor een goed geheugen, die werkt als een goede zeef waarbij minder goede momenten, ontgoochelingen en kwetsuren worden vergeten, zodat er geen gevoelens van wrok of verbittering zou ontstaan, of om niet geïmmobiliseerd te geraken door een blijvend zelfbeklag. Ons geheugen, schrijft hij, moet een kostbare schrijn zijn voor het bewaren van het vele goede die we mochten beleven.
In grijze en wat troosteloze dagen is het een genade te kunnen terugvallen op de sterke momenten waarop de Heer ons nabij was. Onze roeping, zending, bekering, gebed en sacramenteel leven. Heel ons priesterleven wil immers de gedachtenis aan Jezus Christus levend houden in onze tijd en samenleving. In de Eucharistie willen we de grote heilsdaden die God in Jezus verrichtte, blij gedenken en vieren. Heel ons priesterleven wil een antwoord zijn op het woord van de Heer. Doe dit tot een gedachtenis aan mij.
Monseigneur van Houten herinnert eraan dat priesters eigenlijk niet op pensioen gaan, wel een eervol ontslag bekomen. De grote vraag die dan volgt is: hoe krijgt onze dienstbaarheid voor de kerk nu concreet gestalte? En in zijn boodschap volgen een aantal belangrijke taken. Voor eerst het gebed, en vooral in naam van vele mensen die niet kunnen of willen bidden, brengen we God alle lof en eer toe en vertrouwen we Hem hun noden en zorgen toe. Het getijdengebed ter ondersteuning van de nog actieve confraters en pastoraal werkenden. Het belang van het opdragen van de Eucharistie en de andere sacramenten. De bezoekjes aan zieken, rouwenden, eenzamen, familie en confraters voor troost en bemoediging. Het opnemen van de geestelijke zorg voor de vele leeftijdsgenoten die met specifieke vragen rondlopen over zingeving en geloof. Maar dat houdt ook een blijvende zorg in om ons eigen geestelijk leven te blijven verdiepen. En Monseigneur hoopt daarbij dat deze dienstbaarheid in een mooie samenwerking kan gebeuren met diegenen die nu nog actief zijn in de kerk, zoals de jonge priesters, diakens en pastorale werkenden. Maar bij dat laatste verwittigt Monseigneur ook voor een gevoel die er kan opkomen van vergeten te worden, van een soort van vijfde wiel aan de wagen te worden.
In dergelijke omstandigheden komt het erop aan niet weg te zinken in zelfbeklag en negatief denken, maar vindingrijk nieuwe kansen te zien, waarin we voor mensen heel wat kunnen betekenen. Bij dit alles laten we ons inspireren door het woord van de Heer tot de 12. Wie onder u groot wil worden, moet dienaar van u zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, moet de slaaf van allen zijn. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.
Priesters staan bekend als mannen van de kerk, schrijft Monseigneur. Wij hebben gekozen voor een leven in dienst van de kerk, omdat we weten dat we in haar de levende Christus kunnen ontmoeten. In zekere zin zijn we getrouwd met de kerkgemeenschap. Maar daardoor voelen de priesters zeer sterk de pijn aan door de crisis die de kerk nu doormaakt.
Zeker wie een sterke bloeitijd van de kerk heeft meegemaakt, vraagt zich af van waar de achteruitgang komt. Sommigen van ons vragen zich gewetensvol af of ze wel op een goede manier gewerkt hebben. Anderen treden binnen in de heersende kritiek op de kerk en verwijten haar een te trage of een te snelle evolutie. Ze lijden aan de kerk en willen niet verbergen dat ze moeite hebben met bepaalde kerkelijke standpunten. Velen kennen het gevoel niet goed meer te weten waar het in onze streken met de kerk naartoe gaat.
Monseigneur benadrukt dan ook dat het geen zin heeft om, zoals hij het uitdrukt, te kamperen in de nostalgie van vroeger was het allemaal beter. Maar ook heeft het geen zin om te gaan dromen over een nieuwe soort kerk waarin we dan eindelijk volop zouden kunnen werken, maar dat laat ons alleen maar wachten op wat niet komt. En de oplossing die hij aanbiedt is de kunst om de kerk graag te zien, zoals ze hier vandaag concreet bestaat en haar weg zoekt met haar sterke kanten en haar gebreken.
Het is goed ons te blijven engageren als rotsmannen op wie de Heer kan blijven rekenen in de opbouw van zijn kerk. Het woord van de Heer tot Petrus blijft tot op vandaag klinken in ons hart. Gij zijt Petrus, en op deze steenrots zal ik mijn kerk bouwen, en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen.
En monseigneur eindigt met de vaststelling dat vele priestersenioren geleidelijk aan en soms noodgedwongen kiezen voor een stil leven. In het begin kan die stilte ons afschrikken en zoeken we haar te ontwijken met het binnenhuislawaai van muziek, tv of computer. Maar mettertijd leren we de diepe zin van een Nazareth bestaan.
We zijn de binnenkamer ingetrokken waar alleen de Vader ons ziet. We hebben hoe langer hoe minder nodig om van binnen gelukkig te zijn en ons te verheugen over de geest die ons hart bewoont. Het stille gesprek met de Heer wordt een contact dat we niet meer willen missen. We voelen de laatste levenslijn die ons in en voorbij de dood zal staande houden in het verbond met de levende.
Beste vrienden, u hoorde de boodschap van hulpbisschop monseigneur Koen van Houten, speciaal gericht aan de priestersenioren. En ik heb een verrassing. Luister maar.
Goedemiddag, Joost.
Dag, monseigneur van Houten. Mag ik u voor eerst zeer hartelijk danken om even tijd te maken voor dit korte interview? De luisteraars hebben nu kunnen luisteren naar uw boodschap, gericht naar, zoals u ze noemt, de priesters senioren. En daarom, ik had graag een drietal vraagjes gesteld, als ik mag.
Jazeker.
U gaf in uw boodschap dus een aantal bouwstenen of reflecties of overwegingen weer voor deze priesters. Nu, ik som er enkele op. U sprak over de dankbaarheid, het mysterie van het lijden, het relativeren, een open geest hebben, het geloof als een kostbare schat, het bidden om een goed geheugen, de dienstbaarheid, de kerk beminnen, de stilte, Nu, ik zou zeggen, is er toch misschien eentje of misschien toch twee die u nog een keer extra wilt benadrukken voor uw priestercollega's?
Ja, dus inderdaad, het waren diverse bouwstenen die vanuit verschillende hoeken een beetje naar hun leven kijken. Hè. Ja. Misschien ga ik er nu geen uitkiezen, maar als ik mag, ze proberen allemaal een beetje samen te vatten.
Prima.
Dan zou ik eigenlijk zeggen, grote hoop en grote wens, dat priester-senioren, mensen op leeftijd, ja, tot die innerlijke vrede komen. Dat is zo echte harmonie vinden met zichzelf, met hun omgeving, met God. Hè, verzoend ook zo met het leven dat ze hebben gekregen en hebben kunnen leiden. Ja. Dat hoop en wens ik hen echt toe, dat ze zo in die innerlijke rust en vrede kunnen leven. Ja, dat is misschien een goede samenvatting.
Nu, de meeste van onze luisteraars zijn natuurlijk gewone leken, zoals ik zelf. Maar toch heeft me dat heel sterk getroffen, zo wat u daar allemaal schrijft in uw boodschap. Nu, vele van onze luisteraars zijn ook oudere mensen, soms alleenstaand, bedlegerig. Nu, uw boodschap kan heel goed doorgetrokken worden naar hen, dacht ik, hè, want we zijn allemaal geroepen tot heiligheid. Ja?
Jazeker, hè. Dus de tekst is tot stand gekomen omdat er een uitdrukkelijke vraag was vanuit een groepje bezoekers aan priester-senioren. Dus dat is de specifieke insteek geweest. Maar er komen evident veel zaken te sprake. Ja, voor iedere mens die de laatste periode van zijn leven doormaakt, ja, en zoekt om dat op de best mogelijke manier te doen. Hè. Ja. En die ook een beetje zoekt om dat als christen en als gelovige zo best mogelijk te doorleven. Dus je kunt zeer veel van die elementen zo overplaatsen naar, ik zou zeggen, religieuzen die wat op leeftijd zijn, zoals jij zegt, naar iedere christengelovige man, vrouw, vader, moeder, en die zo terugblikt en probeert om toch in een heel goede gezindheid zo die laatste levensfase door te maken. En als het ons gegeven is zo, ook met uitzicht op die ontmoeting met God. Ja. Ik denk dat dat voor iedereen, voor iedere christen die zijn leven zo mag een beetje tot een goed einde laten komen, heel wat vruchtbare suggesties bevat, ja.
Maar is misschien toch het grote verschil misschien met de priester-senioren dan toch eerder het alleen zijn misschien toch meer dan bij de andere gelovigen?
Ja, maar ik moet u toch eerlijk zeggen dat ik ook veel alleenstaande weduwen, weduwnaars ontmoet. Ja. Men zegt het ons in onze samenleving, heel veel woningen waar maar één iemand verblijft, soms ook op vrij hoge leeftijd. Dus dat aspect, niet bij iedereen, maar is toch ook voor heel veel leken die een partner of een echtgenoot of echtgenote verloren hebben, goed herkend. Maar inderdaad, niet voor iedereen en dan moet men een beetje nuanceren. Hè? Ja.
Ja. Nu, uw boodschap omschrijft zeer mooi en realistisch de problemen waarmee priester-senioren soms te kampen mee hebben. Hmm. Nu, het is goed dat de gewone gelovigen dat ook goed beseffen. Dus ik zou zeggen, hebben zij ook een bepaalde taak ten opzichte van hun priesters eigenlijk?
Ja, toch wel. Ik denk, als ik dat ook misschien eventjes kort probeer samen te zetten, twee elementen. Het bezoeken van die priesters, het contact houden, al is het maar nog een keer een vroegere pastoor een telefoontje doen of een kaartje schrijven, dat kan het leven van zo'n mensen heel veel betekenen. Hè? Ja. En gelukkig, hè, godzijdank, zijn er veel leken die voor onze bejaarde priesters ook zorg dragen. Hè? We mogen die mensen echt een pluim geven, die zich daar heel fel voor inspannen. Maar voilà, misschien kan het hier en daar nog een beetje beter. Het tweede is natuurlijk wat zij voor ons doen, mogen wij als christenen ook voor die priesters doen. Dat is hen meedragen in ons gebed. Ik denk dat dat ook voor gelovige mensen toch enorm belangrijk is, dat er een band blijft. We kunnen elkaar misschien niet meer ontmoeten, we kunnen niet uit de voeten, we kunnen geen bezoekje brengen, maar in het gebed elkaar blijven noemen bij de Heer en elkaar blijven dragen, lijkt mij ook een hele mooie dienst naar hen toe.
Ja, mooi. Ik zou misschien toch nog een klein vraagje bijvoegen.
Ja.
Misschien nog een extra aanmoedigend woordje voor de priestersenioren.
Wel ja, ik zou, als ik tot hen eventjes mag spreken, hen heel uitdrukkelijk willen bedanken voor niet alleen hun inzet, maar voor hun leven, voor hun voorbeeld, voor hun gegeven zijn. Ook alle begrip voor het feit dat hun leven goede en kwade dagen heeft gekend, zoals het leven van iedereen. Dus ook heel veel begrip daarvoor. En toch maar nog een keer die wens hernemen dat ze met een zekere innerlijke rust die laatste levensjaren kunnen doormaken. En dat ze met vertrouwen die ontmoeting tegemoet gaan met de Heer in wie ze altijd hebben zoeken te geloven, voor wie ze hebben geleefd. Dat er toch het vertrouwen mag zijn van hem te mogen ontmoeten als vervulling en voltooiing van hun leven. Dat wens ik hen zeer hartelijk toe. En ook als ze met in hun leven ook mariaal verbonden zijn geweest, dat ze dan ook dat beeld van Maria ten hemel opgenomen is ook juist het beeld van wij worden als christen bij de Heer voltooid. En dat wel een heel bemoedigend beeld is, zo die ten hemel opneming van Maria, dat ook voor iedere christen, want het is voor iedereen in de kerk, een beeld van waar wij uiteindelijk door God gewenst zijn. Dat vind ik wel mooi, zo het vertrouwen dat ons leven, dankzij Jezus, toch geborgen wordt bij God. En dat Maria ons dat voortoont en dus bemoedigt. En het teken van hoop is toch wel,
Goed. Monseigneur, mag ik u zeer hartelijk danken voor deze mooie,
zeer graag gedaan,
bemoedigende woorden. Ik wens u nog een zeer mooie dag toe en
voor u ook,
vrucht in uw apostolaat.
Want
dat is zeker nodig vandaag de dag, denk ik. En u mag zeker rekenen op onze gebeden, denk ik.
Dank u vriendelijk. Ja. En een goede dag
Monseigneur
nog.
Monseigneur van Houten, bedankt.
Ja, dank u.
Zo, beste luisteraars, dit was het voor deze uitzending. Stof genoeg om over na te denken, en niet alleen voor de priesters op Jaren, maar ook voor ons allemaal. Heel bijzonder, beste priesters die luisteren, hopelijk mochten deze woorden u een hart onder de riem zijn. Hebt u graag de tekst van Monseigneur van Houten, dan kan u ons daarvoor steeds contacteren. Wij bezorgen ze u graag. En we gaan afsluiten met een gebed van een Engelse kloosterzuster uit de 17e eeuw, ook vermeld in deze brief van de bisschop. Dank voor het luisteren.
Heer, u weet beter dan ikzelf dat ik ouder word en dat ik eenmaal oud zal zijn. Bespaar me de noodlottige gewoonte te denken dat ik over elk onderwerp en in elke situatie iets te zeggen heb. Bevrijd me van de zucht om ieders zaken te regelen. Maak me bedachtzaam, maar niet zwaarmoedig. Hulpvaardig, maar niet bemoeiziek. Verlos mijn geest van de herhaling van eindeloze details. Geef me vleugels om tot de kern door te dringen. Zegel mijn lippen als ik het over mijn eigen pijn en verdriet wil hebben. Die nemen toe en naarmate de jaren verstrijken, wordt de verleiding groter ze op te sommen. Ik durf u niet om de genade te vragen, met smaak te luisteren naar de verhalen van andermans klachten, maar help me die met geduld te aanhoren. Ik durf u ook niet te vragen om een beter geheugen, maar geef me meer nederigheid en minder eigendunk als mijn geheugen in conflict schijnt te komen met de herinneringen van anderen. Leer me de prachtige wetenschap dat ik me wel eens vergissen kan. Maak me redelijk lief, want een zuur oud mens is een van de triomfantelijkste uitvindingen van de duivel. Schenk me het vermogen goede dingen te zien op onverwachte plaatsen en talenten in onverwachte mensen. En geef me, Heer, de genade in dat te zeggen. Amen.
De toekomst is zeker, ja, eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik u